SBS Radio.
Nou, Nicolien.
Goedemorgen.
Vorige week waren we er allemaal helemaal van overtuigd dat Labour de verkiezingen zou winnen. En dat is niet gebeurd. Wel heeft Nederland het Songfestival gewonnen, maar Labour kan gewoon weer door in de oppositie. Wat houdt het allemaal in, denk je?
Eerst even terug naar vorige week. Toen durfde ik niet mijn geld in te zetten op dat Nederland het Songfestival zou winnen. Maar ik was er ontzettend van overtuigd dat Labour de verkiezingen zou winnen. Toen zei ik nog, maar je mag voor een verkiezing is geweest, mag je er eigenlijk niet op varen. Dus je mag het niet zeggen, want de kiezer die spreekt uiteindelijk. Ik heb zoveel spijt dat ik vorige week inderdaad die verkiezingen heb proberen te voorspellen. Want het is helemaal anders gelopen.
Ja.
Iedereen ging ervan uit dat Labour de verkiezingen glansrijk zou winnen. En wat gebeurde er? Uiteindelijk gaan de Liberals, de rechterflank van de regering, die gaan er gewoon met de buit vandoor. Die winnen gewoon de verkiezingen. Krappe meerderheid. Nog niet alles is geteld. Er moet allemaal nog hergeteld worden in sommige gebieden. Maar uiteindelijk hebben ze dus 77 zetels samen met de Nationals, hè, dus met de hele oude coalitie. Maar dat is dus wel een krappe meerderheid, want 76 heb je nodig om te winnen. En de Labours, die zit op 66.
Hoe denk jij dat is gebeurd? Denk je dat die peilingen niet kloppen? Dat er een ander meetinstrument moet komen? Denk je dat het overlijden van Bob Hawke toch nog een positief effect heeft gehad voor de Liberals? Of denk je dat het een te groot risico was voor de stemmers om de boel om te gooien en met de Labours verder te gaan?
Eén ding staat natuurlijk vast. Die peilingen, die hebben voor gemeten geklopt. En nu lees je ook, en dan krijg je ook die peilingbureaus, die hoor je praten. Die zeggen ook van ja, er zit gewoon een fout in van 3 zetels ongeveer. Ja, en als het zo close is, dan, of zo dicht bij elkaar ligt de uitslagen, dan is dat wel belangrijk. Dan maakt dat ook net wel het verschil. Dus ik denk dat ze hier in Australië, met name die peilingbureaus, moeten echt gaan nadenken of de mensen aan wie zij vragen wat zij zullen gaan stemmen, waar ze hun peiling op baseren, of dat wel representatief is.
Of dat echt wel een weerspiegeling is van de maatschappij.
Ja, en wat je dan ook hoort, dat heel veel mensen zeggen, ja, we willen daar niet op antwoord geven. Maar wie zijn dan degenen die wel antwoord geven?
Ja.
Heb je uiteindelijk wel een representatieve hoek van de bevolking, of een representatieve groep van de bevolking die de antwoord geeft daarop? Nou, ik denk dat daar de komende tijd toch goed naar gekeken gaat worden, want er worden heel veel beslissingen genomen op basis van die peilingen. Er wordt nu ook zelfs gezegd, ja, Turnbull is vorig jaar gewipt, ook op basis van die peilingen. Stel nou dat die peilingen ook niet hadden geklopt, of stel, hè, dan zou hij eigenlijk dus onterecht gewipt zijn. En dat zijn wel vragen die je echt kunt gaan afstellen.
Nou ja, statistieken zijn natuurlijk notoire voor een meer interpretabele aanpak.
Nee, dat is ook zo. Maar weet je, het minste wat je moet doen als peilingbureau of een opiniebureau, is ervoor zorgen dat de groep mensen die je om een mening vraagt, dat een representatieve groep is. Maar dat is niet de enige, hè? Als je die uitslag zo gaat verklaren, is dat niet de enige reden. Er zijn nog een paar dingen, hoor. Als je terugdenkt, met terugwerkende kracht kun je van alles zeggen, maar blijkt dus dat Scott Morrison, hè, de oude minister-president, nu herkozen, die heeft het eigenlijk toch wel heel erg slim gespeeld. Hij heeft het uiteindelijk allemaal op zichzelf gegooid. Uiteindelijk heeft hij gezegd van, weet je, je moet op mij stemmen. Ik ben een betrouwbaar man. Ik ga voor stabiliteit. Als je voor mij kiest, dan gaat er echt niet de hemel naar aarde gaat bewogen worden. Ik ben niet van die enorme veranderingen. En Labour, die had het natuurlijk over grote hervormingen. Hervormingen op het gebied van milieu, hervormingen op het gebied van belastingen, hervormingen op het gebied van de economie. Mensen zaten op die enorme hervormingen niet te wachten. De Liberal Party, de rechterpartij, stond er ook niet goed voor. Dat merk liberale partij, mensen praten daar een beetje denigrerend over. Ja, er waren ook best wel wat schandalen en zo geweest. En daarom heeft Scott Morrison gezegd, weet je wat, we gaan het niet over de liberale partij hebben, we gaan het over mij hebben als minister-president. En daar ging die hele verkiezing uiteindelijk over. Als je ook kijkt naar de individuele uitslagen bij de verschillende kiesdistricten, dan zie je ook dat er best wel ook heen en weer geschoven is. Want van Sarah Henderson, die een liberale dame is dat, die is gewipt. Tony Abbott is ook gewipt. Die heeft ook verloren. Dat zijn toch allemaal liberale kopstukken waar veel over gesproken werd. En die hebben het dus ook weer niet gehaald.
Maar Frydenberg blijft zitten.
die heeft het dus wel gehaald. Ja, en,
dat is wel gelukt, hè? Met zijn subsidies voor zijn sportevenementen waar hij vorige week over had.
Hij heeft inderdaad in de aanloop naar de verkiezingen heeft hij allemaal subsidies beloofd aan lokale sportclubs. Ja, die zal dit nu inderdaad moeten geven. Maar ik ga je zeggen, die Sarah Henderson, die zit in de buurt van Geelong zitten. Dat kiest de strik daar. En die heeft ook in de aanloop naar de verkiezingen heel veel beloofd. Je kreeg, als de liberals aan de macht komen, krijgen jullie dit, krijgen jullie dat. Dan krijgen ook al die subsidies. Zij heeft verkiezingen verloren. Dus daar zit nu een dame van de rode kleur. Maar Scott Morrison zit wel op die plek. Dus die rode dame die zegt van, ja, kijk eens even. Sarah Henderson heeft gezegd, als de liberals winnen, dan krijgen jullie al die subsidies. Nou, ze moeten nu gaan leveren. En anders heeft die Sarah Henderson heeft gelogen. Dat wordt nu best wel een strijd. Daar krijg je nog wat van te horen.
Nieuwe Labour-leider Tanja Pilbesek had zich teruggetrokken.
Ja.
De enige vrouw die zich eventueel verkiesbaar had kunnen stellen. En het wordt Anthony Albanese.
Ja.
Zo spreek ik het altijd maar uit.
Ja, en dat is natuurlijk wel niks te voordelen of te nadelen aan deze man. Men had ook binnen de Labour Party heel graag willen kiezen. En ze gaan er binnen de Labour Party enorm prat op dat ze qua vrouwen best wel goed doen. Als je kijkt ook naar de kandidaten, hebben ze heel veel vrouwelijke kandidaten hebben ze ook in het parlement weten te krijgen. Dus ze hadden ook heel graag in ieder geval een vrouwelijke tegenkandidaat willen hebben die het op had kunnen nemen. Tegen meneer Albanese. Die hebben ze niet kunnen vinden. En dat is toch wel heel erg jammer. Bovendien wordt ook gezegd, Anthony Albanese is van de linkerflank van de Labour Party. En het is natuurlijk ook een man. En eigenlijk had de Labour Party qua kiezers in moeten zetten op iemand van de rechterkant. En had het ook een vrouw moeten zijn. Er wordt altijd heel erg goed over nagedacht. Van wat heeft een partij nodig? Want het moet binden. En die krachten moeten allemaal met elkaar in verhouding staan. Dus niet iedereen is blij dat er zo'n linkse man hier aan het roer komt staan. Aan de andere kant denk ik van ja, ik denk dat de Labour-partij ook heel veel heeft verloren. Juist ook aan de linkerkant. Er werd heel erg gehamerd op het klimaatverhaal vanuit de kant van de Labour. Dat is ook ontzettend belangrijk. Maar wat daar gebeurd is, de Labour-partij heeft er zo over gesproken. Ook om de groenen de wind uit de zeilen te nemen. En wat is er toen gebeurd? Dan hebben de mijnwerkers bijvoorbeeld, die afhankelijk zijn van de kolen, die hebben gezegd van ja, nee, weet je, jullie vergeten ons. Wij zitten maar niet te wachten op die omslag naar
duurzaamheid.
Want het gaat ten koste van onze portemonnee, ten koste van ons salaris. Dus ik denk dat de Labour-partij nu ook wel weer een flinke slag moet maken om juist ook die hele linkse kiezers aan zich te binden.
Ik word helemaal horend dol van al die verkiezingen overal. Verkiezingen hier, verkiezingen daar, de Eurovisie. En nu hebben we ook nog weer de Europese verkiezingen. Nou, ik heb toevallig gekeken online, nadat het uitgezonden was, naar het verkiezingsdebat tussen Rutte en Thierry Baudet, waar ik me nog nooit mee bezig gehouden had met die man. Maar ik heb daar even naar gekeken. Ik vond het wel amusant. Heb jij ernaar gekeken of heb je er iets van meegekregen?
Na afloop heb ik wat flarden gezien. Ik weet wel bijvoorbeeld dat mijn ouders in Nederland, die hebben er wel naar gekeken. Er werd ook heel veel over gesproken. Er werd ook heel wat vuurwerk van dat debat verwacht. En wat mij opvalt is, het grote debat was tussen twee rechtspartijen, de VVD en het Forum voor Democratie. Men dacht, iedereen dacht in Nederland, dat eigenlijk de verkiezing tussen deze twee partijen zou gaan. Ook daar kan men zich dus heel erg op verkijken. Want wie gaat er uiteindelijk met de buit vandoor? Geen van deze twee partijen. Uiteindelijk is de Partij van de Arbeid geweest, die echt een prachtige overwinning heeft behaald hier. En uiteindelijk is het denk ik niet eens zozeer een verkiezing geweest tussen rechts of links, maar tussen de pro-Europese kant en de anti-Europese kant. Kijk, Baudet is natuurlijk anti-Europees. VVD is een pro-Europese. Maar wie zich heel erg pro-Europees heeft opgesteld, is de Partij van de Arbeid geweest. Die hebben Frans Timmermans daar als lijsttrekker. En dat is natuurlijk ook eigenlijk de tweede man van de EU. Die zit heel hoog in de boom in de hele Europese Unie-organisatie. En die heeft inderdaad ook goed uit kunnen leggen hoe belangrijk Europa is ook voor Nederland. En daarin staat Nederland ook weer eigenlijk lijnrecht tegenover Engeland, waar juist die anti-Europese houding zo enorm naar boven komt. Dus uiteindelijk is voor Nederland deze verkiezing heel erg duidelijk geweest. Want Partij van de Arbeid, pro-Europees 1. VVD, pro-Europees op 2. CDA, pro-Europees op 3. Dat, en dan de anti-Europese partijen, zoals de SP bijvoorbeeld, maar ook GroenLinks. Die bij de verliezers. Moet niet helemaal zeggen, want GroenLinks heeft wel wat gewonnen. Maar niet zoveel als je had verwacht.
En wat ook niet is gebeurd, is dat het Forum voor de Democratie, ondanks Rutte's angst, de grootste partij van Nederland werd.
Nee. En dat heeft mee te maken dat mensen dus eigenlijk veel meer pro-Europees zijn dan deze Thierry Baudet denkt.
Ja, dat is ook pas een nieuwe ster aan het firmament, hè? Die man. Ik heb er natuurlijk, toen ik hem gezien had, dacht ik van, nou, wie is dat nou? Waar komt hij vandaan? En wat doet hij allemaal? Maar ja, die speelt ook nog maar pas een paar jaar mee.
Ja.
Die wil een beetje in de voetsporen van Pim Fortuyn stappen, geloof ik.
Ja, en weet je, het is inderdaad een filosoof, een intellectueel. En zo, en dat deed Pim Fortuyn natuurlijk ook. Die profileerde zich ook als iemand die goed had doorgeleerd. En die had nagedacht over waar het met de samenleving heen moest. En dan verwacht je niet dat zo'n man die zo chic praat, allemaal Latijns en Griekse citaten produceert, dat die aanspreekt bij de gewone man. Maar juist ook deze proteststemmers, de oude SP-stemmers, die vinden hem geweldig.
Ja, maar de SP, die zijn zo links als de neten.
Nou, dat is het grappige. Kennelijk is er een hele groep Nederlandse kiezers die tegenstemmen. Weet je, als het maar geen VVD is, als het maar geen Partij van de Arbeid is, als het maar geen CDA is, als het maar geen gevestigde partij is, dan is het goed. Dus dan kun je op de SP stemmen, die ook heel erg van de actie is en dan weet je alles anders. Maar daar zijn ze niet tevreden om. En dan kijkt deze groep kiezers naar een Baudet. En denken ze waarschijnlijk niet helemaal na van, ja, weet je, hoe zit dat met mijn eigen inkomen? Hoe pakt dat eigenlijk uit? Zal ik eens goed even die plannen lezen? Nee, het is echt een anti-geluid, een proteststem.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.